Ik hoop dat er nog een keer een dag komt dat ik dat lied wat we net zongen nog kan zingen zonder een brok in mijn keel. We gaan inderdaad 1 Korinthe 12 lezen. Dus zoek die er maar eens even bij. Stel je voor dat je wilt gaan zeilen. Het probleem is alleen, je hebt geen idee hoe dat moet. Dus wat doe je dan? Je gaat naar de boekwinkel en je koopt een boek, Zeilen voor Dummies. Maar daar is natuurlijk geen doorkomen aan, dus je besluit om een heleboel instructievideo's te kijken op YouTube. En wat ervaren zeilers op te zoeken en daarmee je vragen te stellen en de hoop dat ze je vragen kunnen beantwoorden. En op een mooie dag, als het lekker weer is, dan besluit je om het gewoon te wagen en een zeilboot te huren. En je vindt het natuurlijk best een beetje spannend, want dit is de eerste keer. Maar tegelijkertijd vind je het ook geweldig, want dit is waar je altijd van had gedroomd. En je loopt alles nog eens een keertje na. Alle instructies die je hebt gelezen en die je hebt gezien en die je hebt gehoord. En dan kies je ervoor om het Haringvliet op te gaan. Het open water. En je besluit het zeil te hijsen. En dat is het moment dat je de allerbelangrijkste les van allemaal leert. Namelijk dat precies dat element, wat het allerbelangrijkste is bij zeilen, dat precies het element is waar je nul invloed op hebt. En dan heb ik het over de wind. Want de wind waait waarin hij wil. En zoveel hij wil. En zolang hij wil. En die laat zich niet onder druk zetten. Die laat zich niet manipuleren. De wind waait waarin hij wil. En precies zo is het ook met het werk en de gaven van de Heilige Geest. De Heilige Geest laat zich niet onder druk zetten. Laat zich niet dwingen, want de Heilige Geest is God. En God laat zich niet onder druk zetten. Dus zelfs als je alle instructies hebt doorlopen en als je al het onderwijs wat er te volgen is gevolgd hebt en alles gedaan hebt wat je moest doen, dan nog is dat geen garantie dat de Heilige Geest datgene gaat doen waarvoor je hebt gevast, gehoopt, gebeden. Dan nog is dat geen garantie, want de Geest waait waarin hij wil. Hij laat zich niet dwingen. Hij laat zich niet onder druk zetten. Dus als we het vanmorgen gaan hebben met elkaar over de gaven van de Heilige Geest, ga ik jullie niet beloven dat het hier gaat waaien. En ik ga jullie ook niet aanmoedigen om dan maar zelf in dat zeil te gaan blazen in de hoop dat dat schip in beweging komt. Maar ik ga jullie en mezelf, ik ga ons wel aanmoedigen om naar open water te gaan en het zeil te hijsen. Zodat als het gaat waaien, dat we erbij zijn. Ik hoop dat je 1 Korinthe 12 ondertussen gevonden hebt. En we lezen hem gewoon helemaal, we hebben toch de tijd, dus. 1 Korinthe 12, vanaf vers 1. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte. En ook kan niemand zeggen, Jezus is Heer. Dat hebben we geoefend, mensen, kom op. Dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, en aan de ander een woord van kennis door dezelfde Geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. Wij alle zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom ook niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom ook niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? En als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam aan wie wij minder eer beschouwen, aan wie wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden hebben dat echter niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf. Of dat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zij zijn soms alle apostelen. Zij zijn soms alle profeten. Zij zijn soms alle leraars. Zij zijn soms alle krachten. Hebben zij soms alle genadegaven van genezingen? Spreken zij soms alle in talen? Zij zijn soms alle uitleggers. Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Een cliffhanger. Ik wijs u een weg die dit alles overtreft. Je moet weten dat Paulus schreef deze brief aan de Korintiërs. Dat waren Grieken. En zoals ik een paar weken geleden heb gezegd, Grieken dat waren mensen die alles wat het met het spirituele te maken had echt fantastisch vonden. Het stoffelijke dat vonden ze allemaal maar aardsgetop. Daar moesten ze niet zoveel van hebben. Maar geestelijke dingen, daar konden ze geen genoeg van krijgen. Dus ze lusten er wel pap van. Dus voordat ze tot geloof kwamen, hadden ze ervaringen gehad met extase. Ze hadden ervaringen gehad met trans. Ze hadden ervaringen gehad met waarzeggerij. Ze hadden ervaring met tovenarij. Het hele circus. Maar dat circus hadden ze verlaten, dat afgodencircus, toen ze tot geloof waren gekomen. En ze waren de Heer Jezus gaan volgen. Ze waren een kerk gaan vormen. Maar toen ze hoorden over die geestelijke gaven, toen ze hoorden over die geestesgaven, toen gingen ze daar direct op aan. Direct gingen ze erop aan. En ze waren door het dolle heen. En als kinderen in een snoepwinkel wisten ze niet hoe snel ze al die dingen moesten gaan proberen. Oh, geweldig, geestelijke dingen, geestelijke dingen. Nou, je kan je voorstellen dat er binnen de kortste keren in die kerk een gigantische bende was. Want precies zoals ze eerder al die occulte dingen najaagden, zo jaagden ze nu de geestelijke gaven na. Nou, ik, laat ik het dicht bij mezelf houden, ik zou in zo'n geval zeggen, oké, jongens, weet je, berg al die geestelijke gaven maar weer netjes op. Die gaan voorlopig weer in de kast. Jullie zijn er blijkbaar nog niet aan toe. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Paulus zegt hier in vers 31, streef ernaar. Streef naar de beste genadegaven. Huh? Paulus, weet je dat wel zeker? Is dat wel verantwoord? Nou, voor het geval dat we Paulus nog niet helemaal begrepen hebben, zegt hij in hoofdstuk 14, zegt hij nog een keer, streven naar om te profiteren en verbied het spreken in tongen niet, maar laat het ordelijk gebeuren. Hij zegt dus niet, je moet het minder gaan doen, of maar liever helemaal niet. Je moet het beter gaan doen. En dat roept natuurlijk allerlei vragen op, dat snap ik. En vanmorgen hebben we alleen maar de tijd om er 3 van te beantwoorden. Dus laten we daar met elkaar naar gaan kijken, waarnaar moeten we streven? Waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over de gaven van de geest? In de tweede plaats, waarom moeten we daarnaar streven? Als de wind toch waait waarheen hij wil, waarom moet je dan nog streven? En in de derde plaats, hoe? Hoe moeten we streven? Dus waarnaar, waarom en hoe? Het is eerst misschien goed om een belangrijk misverstand uit de wereld te helpen. Of in ieder geval uit deze schuur, dat is misschien wat meer haalbaar. Over de gaven. En dat is een idee wat bestaat over de gaven van de geest. Een gave, dat is een charismata, dat is een genadegave, dat is een cadeau. Maar niet zo van, alsjeblieft, veel plezier ermee, kijk maar wat je ermee doet. Ik heb gemerkt dat veel mensen het idee hebben dat een geestesgave, dat iets is, dat krijg je bij je wedergeboorte. En vervolgens kun je daar op elk ander moment kun je daar gebruik maken, zo vaak, zoveel, zo lang als je wil. He, alsof er een soort, toen je tot geloof kwam, dat de Heilige Geest als een soort computerprogrammeur een soort app op je harde schijf installeerde. Die je sindsdien op elk moment dat je denkt dat nodig te hebben even kan opstarten. Zoals buienradar bijvoorbeeld. Ik heb gemerkt dat veel mensen er op die manier tegenaan kijken. Een van de misvattingen over die gave van de geest is dat een gave iets is wat losstaat van God zelf. Iets waar God verder niks mee te maken heeft. Ook als die computerprogrammeur weggelopen is van die computer, blijft het gewoon doorwerken. Maar bij de gave is dat niet zo. De gave is namelijk niet een software-upgrade die je hebt gehad toen je tot geloof kwam. Toen je tot geloof kwam is de Heilige Geest in je hart uitgestort. Dus het hoeft je niet te verbazen dat hij je daarmee ook begiftigt om bepaalde dingen te kunnen doen. Het hoeft ons niet te verbazen, want je hebt geen software-upgrade gehad. De Heilige Geest, de derde persoon van de drie-eenheid, woont in je. Dus strikt genomen is het ook niet mijn gave of jouw gave, het is de gave van de Heilige Geest. En het kan natuurlijk zijn dat God een bepaalde geest, een bepaalde gave vaker aan een bepaald persoon geeft, of voor langere tijd aan een bepaald persoon, waardoor je zou kunnen zeggen, die heeft een bepaalde bediening. En daarom heeft Paulus het hier bijvoorbeeld over apostelen, profeten, leraars, genezers. Maar zelfs mensen met een genezingsbediening kunnen niet zomaar iedereen die bij hen komt met een ziekte genezen. En zelfs iemand die regelmatig profeteert, die kan niet even een blik profetieën opentrekken en naar believen voor de vuist weg profeteren. Zo werkt dat niet. Maar slechts zoveel, zo vaak en zo lang als de geest dat nodig vindt. Er zijn in het Nieuwe Testament verschillende lijstjes met gaven. We hebben net twee gelezen in 1 Korinthe 12. In Romeinen 12 staat ook een lijstje. In Efeze 4 staat een lijstje. En sommige uitleggers die zeggen, nou, als je al die lijstjes zo in elkaar schuift dan, en de dubbelingen eruit haalt, dan heb je een compleet overzicht van alle beschikbare gaven. Zelf denk ik dat die lijstjes niet de bedoeling hebben om een volledig overzicht te geven, maar om voorbeelden te geven van gaven. En sommige gaven komen namelijk op elk lijstje voor, terwijl andere gaven maar op één of twee lijstjes voorkomen. Dus ik denk dat het veilig is om te zeggen dat er net zoveel gaven zijn als noden in de gemeente. Er zijn net zoveel gaven als noden. Elke keer als de Heilige Geest bij zichzelf denkt, hey, Christengemeente De Rots zou echt bijzonder opgebouwd worden met deze of die gave en ik ga het geven via die persoon, dan is dat een gave van de Heilige Geest. En ik denk dat Petrus dat bijvoorbeeld met me eens is. Want als Petrus het heeft over de genadegave, dan heeft hij het over veelsoortige genade. Veelsoortige genade. Oftewel niet maar een paar soorten, maar een nader te bepalen aantal gaven, om het zo te zeggen. Veelsoortig. En hij deelt het vervolgens in twee hoofdgroepen in. Bij 1 Petrus 4 vers 11. Daar zegt hij, als iemand spreekt, dan als iemand die woorden van God spreekt. Dat is de eerste categorie. En als iemand dient, dan als iemand die dient door de kracht die God geeft. Dus er zijn, zeg maar, twee soorten categorieën. Twee soorten gaven. Je hebt gaven die te maken hebben met spreken en gaven die te maken hebben met dienen. Kijk, een dienstbaarheidsgave, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je ziet wat er moet gebeuren. Je ziet het werk wat er moet gebeuren. En met een onvermoeibare blijmoedigheid pak je dat aan en maak je het af. En ik ben zo blij dat we die mensen hier in de gemeente hebben, anders had dit gemeenteweekend niet plaats kunnen vinden. Dat is een geestelijke gave. Dat je met blijmoedigheid je werk ziet en het doet. Maar het kan ook zijn dat je de nood bij iemand ziet. Financiële nood, sociale nood, geestelijke nood, je ziet dat. En je komt die persoon tegemoet. En je ziet wat er moet gebeuren. En je helpt die persoon om zijn tekorten aan te vullen. En je doet het met diezelfde onvermoeibare blijmoedigheid. Ook dat is een gave van de Heilige Geest. Een gave van dienstbaarheid. Maar het kan ook zijn dat je hoort of ziet dat iemand ziek is. En dat je vraagt aan die persoon, vind je het goed als ik voor je bid? En dat je die persoon de handen oplegt, dat je voor die persoon bidt en dat die geneest. Ook dat is een gave van dienstbaarheid. Nou, gave van spreken. Het kan zijn, dat hebben we misschien allemaal wel eens een keertje meegemaakt, dat je een bijbeltekst van iemand kreeg. En dat je zei, wauw, dat zegt precies wat ik op dit moment nodig heb. Wie heeft dat wel eens gehad? Kijk eens over handen. Dat betekent dat God op dat moment iemand anders een gave heeft gegeven om jou daarmee te bemoedigen en op te bouwen. Dat is een gave van spreken. Maar het kan ook zijn, en ik merk dat gelukkig ook regelmatig in de voorbereiding van mijn preken, dat de Heilige Geest me opeens laat zien hoe dat dingen in elkaar passen. Hoe dat de puzzelstukjes in elkaar passen. En dat ik opeens zie, wauw. En dat hij me helpt om uit te leggen aan een ander. Dat is ook een gave van spreken. Maar het kan ook betekenen dat je voor een specifiek persoon, op een specifiek moment, in een specifieke situatie, een specifieke boodschap krijgt. Dat God iets openbaart, dat zijn geest iets openbaart, iets laat zien wat je door mag geven. En dat kan natuurlijk nooit in tegenspraak zijn met wat hij eerder heeft geopenbaard in zijn woord. Maar het staat hem volledig vrij om een op maat geknipte boodschap, een op maat geknipt bemoediging voor iemand te geven. Om die ander mee op te bouwen. Ook dat is een gave die te maken heeft met spreken. Elke keer als de Heilige Geest bij zichzelf denkt, dit of dat zou nuttig zijn voor die gemeente. En ik ga het geven door die of die persoon. Dan is dat een gave van de Heilige Geest. Zoals ik net al zei, de Geest die waait waarin hij wil. Hij doet wat hij wil. Hij laat zich niet onder druk zetten. Dus kun je je afvragen, wat valt er dan nog om naar te streven? Wat blijft er nog over om naar te streven? Waarom nog streven? Dus een kort en een lang antwoord. Het korte antwoord is eigenlijk gewoon omdat het een opdracht is. Het is een opdracht. Vers 31. Streef dus naar de beste genadegave. Streven naar. En daar staat niet achter, hey, maar hey, als dat nou niet echt je ding is of zo, of als je dat nou niet zo ziet zitten, even goede vrienden, hè? Dat is niet wat er staat. Het niet streven naar de genadegave is ongehoorzaamheid. Ik kan er niks anders van maken. Niet streven naar de genadegave is ongehoorzaamheid. Net zoals het niet liefhebben ongehoorzaam is. Of niet bidden ongehoorzaam is. De Heilige Geest wil dat we hem nastreven. Wil dat we hem najagen. Hij wil nagejaagd worden. En er wordt er wel eens gezegd, ja, maar kunnen we niet beter streven naar de vrucht van de Geest? Waar Leendert het gisteren over had. In plaats van naar de gave van de Geest. Wat is nou belangrijker, de vrucht of de gave? Dat is een goede vraag. En natuurlijk. Natuurlijk is de vrucht belangrijker. Natuurlijk is de vrucht belangrijker. Karakter is altijd belangrijker dan bekwaamheden, toch? We vinden het karakter van iemand belangrijker dan iemands bekwaamheden. Jezus gelijkvormig karakter is natuurlijk belangrijker dan iemands geestelijke gave. Maar dat maakt de gave niet overbodig. Dat is precies waarom God gaven geeft. Precies om die reden geeft hij gaven. Om Jezusvormig karakter te vormen in iemand. Dat is waarom die gaven gegeven worden. Met andere woorden, de gaven van de geest verhouden zich tot de vrucht van de geest, zoals tuingereedschap zich verhoudt tot je moestuin. De gaven van de geest verhouden zich tot de vrucht van de geest, zoals tuingereedschap zich verhoudt tot je moestuin. Snap je hem? De geest geeft gaven om de vrucht van de geest te laten groeien. Dat is het idee erachter. En natuurlijk is de opbrengst van je moestuin veel belangrijker dan het tuingereedschap in je tuinhuisje. Nogal wie dus. Maar je hebt tuingereedschap nodig om een goede opbrengst te krijgen, toch? Daar heb je tuingereedschap voor nodig. Om onkruid te wieden, waar Leendert het gisteren over had, over die zonde. Om die zonde te wieden. Om diep te spitten en om stenen uit te graven. En om bedden te maken, om gewas in te laten groeien. En om te snoeien en te cultiveren. Daar heb je gereedschap voor nodig. Dat doe je niet allemaal met je blote handen. Daar heb je gereedschap voor nodig. En dat is wat de gaven zijn. Gods tuingereedschap. En hij weet als geen ander. Wij denken het ook vaak te weten. Maar hij weet als geen ander. Welk tuingereedschap, in welk seizoen, voor welk gewas. Het beste past. Kun je helemaal aan hem overlaten. Dus die gaven zijn ook niet om opzichtig mee te gaan lopen doen. En een beetje mee te gaan lopen rondzwaaien. Kijk mij eens, zoals in sommige kringen gebeurt. Dat is hartstikke gevaarlijk trouwens, om met tuingereedschap te gaan lopen rondzwaaien. Daar is het niet voor bedoeld. Alsof het een of andere gave gadget is of zo. Kijk mij eens. Niemand bij zijn volle verstand die gaat tof lopen doen met tuingereedschap, toch? Zo van, kijk mij eens wat een gave schrepel ik heb. Heb je dat wel eens gezien? Dat is niet om mee te pronken. Een schrepel is niet om mee te pronken, maar daar moet je mee de klei in gaan. Die moet vies worden, die moet gebruikt worden. Daar is die voor bedoeld. In de klei ermee. Heb je ooit een tuinman zien pronken met zijn schrepel? Nee, een tuinman pronkt met zijn bloemen. En met zijn groenten. Niet met zijn schrepel. Die hangt ondertussen alweer lang en breed in het tuinhuisje. En dat was het probleem bij die Corinthiërs. Die pronkten met hun schrepel en hun snoeischaar. Maar hun tuin lag erbij als een oerwoud vol met giftige planten en onkruid. Dat was het probleem bij de Corinthiërs. Dus hier is de vraag. Hier is een belangrijke vraag. Willen wij in deze tuin, wat de gemeente is, bouwen met het gereedschap wat God geeft? of met onze blote handen. Ik moet er niet aan denken, lieve mensen, dat de opbrengst van deze tuin alleen maar het resultaat is van onze eigen noeste arbeid, wat we met onze blote handen doen. Ik moet er niet aan denken. Dan stop ik er direct mee. Laten we niet geestelijker zijn dan de geest en zeggen dat we het liever zonder de gaven doen, met onze blote handen. Dus waarom streven naar de gaven? Omdat dat de manier is hoe God wil dat zijn tuin tot bloei komt. Dat de vrucht tot bloei komt. Daarom streven naar de gaven. En dat brengt ons bij de laatste en misschien wel belangrijkste vraag. Hoe dan? Hoe dan streven naar de gaven? Dat is een belangrijke vraag, want gaven zijn nogal explosief materiaal. Ik bedoel letterlijk explosief materiaal. Een ander woord wat Paulus gebruikt voor de gaven zijn krachten. En in het Grieks staat daar het woord dynamis. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. En dynamiet is explosief materiaal. Daar kun je goud mee vinden. Maar je kan er ook steden mee in de as leggen. En in de afgelopen decennia zijn er helaas heel wat gemeentes in de as gelegd door verkeerd gebruik en verkeerd streven naar de gaven. Het is explosief materiaal. En daarom is het belangrijk om met elkaar te kijken hoe kunnen we op een veilige en doeltreffende manier dynamisch gebruiken, die ons uitstrekken, ons streven naar die gaven. Hoe kunnen we dat doen? Op een veilige en doeltreffende manier. En ik heb 3 punten. 3 redenen waarom, of 3 prioriteiten, 3 stappen, hoe je het noemen wil, die belangrijk zijn in het streven naar de gaven. Vers 31 nog een keer. Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En wat volgt er dan? Dit was die cliffhanger, weet je nog? Wat komt daarna? 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk over liefde. Het beroemde hoofdstuk over liefde. En er zijn mensen die zeggen dan, ah, zie je wel, ik zei het toch. Ik zei het toch, het gaat helemaal niet over die gaven. Het gaat over de liefde. Ik zei het toch, zie je wel. Alsof Paulus zich halverwege vers 31 opeens bedenkt, oh, wat dom van me. Natuurlijk, vergeet alles wat ik heb gezegd over de gaven in heel dit hoofdstuk. Vergeet het maar. Schiet me opeens te binnen dat er iets veel belangrijkers is. De liefde. Dat kan natuurlijk niet, dat is niet wat Paulus bedoelt te zeggen met de meer overtreffende weg. Liefde is niet, om het zo te zeggen, het gezondere alternatief voor de gaven. Met zo'n beter leven keurmerk erop. Liefde is niet het gezondere alternatief. Liefde is de motivatie voor de gaven. Liefde is de stuwende, drijvende kracht achter de gaven. En hoe ik dat weet? Nou, als je 1 Korinthe 13 hebt gelezen, dan volgt 1 Korinthe 14, en dan vers 1, wat staat er dan? Wat staat er in vers 1 van hoofdstuk 14? Jaag naar de liefde en, nogmaals, streef naar de gaven. Streef naar de geestelijke gaven. Oftewel, ze horen bij elkaar. Ze horen volledig bij elkaar. Je jaagt naar de liefde door de gaven en andersom. Ze horen bij elkaar. Om dat even een voorbeeld te geven. Als een van mijn dochters heel erg ziek is, dan kan ik haar optillen en haar knuffelen. En haar zeggen, meisje, mijn liefde is sterker dan welk medicijn dan ook ter wereld. En dat klinkt mooi en dat zal er ook heus wel goed doen. Maar als er daadwerkelijk een medicijn is, dan zeg ik niet nog steeds, heb je niet nodig, je hebt mijn liefde en die is sterker dan welk medicijn dan ook in de wereld. Nee, nee. Dan stop ik even met knuffelen, zet ik mijn liefde om in actie en ik ren zo snel als mijn benen me kunnen dragen naar de eerste beste apotheek om dat medicijn te pakken te krijgen. Dat is liefde in actie. De gaven zijn datgene waardoor dat je liefde eindelijk om kunt zetten in actie. We zien dat zelfs bij Jezus. Jezus was, zoals er staat, met ontferming bewogen, verscheurd in zijn binnenste staat. Als we denken aan liefde in persoon, dan denken we aan de Heer Jezus. Maar Jezus kwam niet om onze hand vast te houden of om ons te knuffelen. Hij kwam om ons te redden. En als je in het Nieuwe Testament leest, en ik zeg dat met de grootst mogelijke voorzichtigheid, maar dan lijkt het erop dat Jezus dat voor een groot deel deed door de kracht van de Heilige Geest en in de vervulling van de Heilige Geest. En ik zeg dat voorzichtig, omdat Jezus natuurlijk ook, hij was voluit mens, maar hij was ook voluit God, ook toen hij hier op aarde was. Hij was voluit God. En hij heeft nooit afgelaten om God te zijn, maar het lijkt erop dat hij wandelde en handelde door de kracht van de Heilige Geest. Als je leest bijvoorbeeld dat hij na zijn doop, wat staat er dan? Jezus ging vervuld met de Heilige Geest naar de woestijn. En als hij weer uit die woestijn gaat, komt hij in Nazareth. En dan leest hij de boekrol van Jesaja in de synagoge. En welk tekstgedeelte citeert hij dan? Jesaja, waar het gaat over de Geest des Heren is op mij. Om te genezen, te bevrijden en te verkondigen. Dus het lijkt erop dat Jezus vervuld was met de Heilige Geest. Dat hij zijn werk deed door de Heilige Geest. Of in ieder geval in nauwe samenwerking met de Heilige Geest. Op een natuurlijk veel volkomere manier dan wij dat ooit zullen kennen in dit leven. Maar ook Jezus werd gedreven door de kracht van de Heilige Geest. Dus God geeft gaven aan de gemeente, zodat jouw liefde eindelijk meer kan doen. Dan alleen maar mee voelen met iemand, mee huilen met iemand en mee hopen met iemand dat het beter wordt. Daar geeft God die gaven voor, zodat je daadwerkelijk iets kunt doen voor zo iemand. Dat is waarvoor God gaven geeft. Dus er zijn verschillende manieren hoe je die gaven na kunt streven. De Corinthiërs die streefden het na gewoon omdat het superhot was. Het was gewoon een modeverschijnsel. Het was gewoon een modeaccessoires. Om te laten zien hoe geestelijk wel ze wel niet waren. Dat was, wat Paulus zou zeggen, de lagere manier, de lagere weg. Maar de overtreffende weg om die gaven na te streven, was liefde. Was liefde. Dat is de overtreffende manier. Dus test je motieven. Test je motieven. Waarom wil je dat die gaven zichtbaar worden? Ik hoor nog wel eens, ik hoor zo weinig over de gaven van de geest. Wacht even, test je motieven. Waarom wil jij zo graag meer horen over de gaven van de geest? Wat is je motief? Maar ook voor diegenen die dat misschien niet zo kennen. Wat is de reden dat je misschien zo op je hoede bent voor die gaven? En dat je zoiets hebt van, nou liever niet. Wat is je motief? Test je motieven. Kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen. Wie zie je daar allemaal? Zie je dat? Zie je deze mensen? Gaven zijn er voor hen, hè? Voor die mensen die je nu in de ogen kijkt. Hou je van hen? Hou je van de mensen die je nu ziet? Verlang je ernaar dat Jezus meer zichtbaar wordt in hen? Verlang je ernaar dat ze opgebouwd worden? Verlang je ernaar dat die volle vrucht van de geest in hen tot bloei komt? Verlang je daarnaar? Verlang je ernaar dat ze eindelijk verlost komen van bepaalde gewoonten, bepaalde gedachten, bepaalde patronen in hun denken of in hun leven? Verlang je daarnaar? Kringleiders, jullie hebben hier gisterenmorgen voorgestaan. Als je denkt aan je kringleden, hou je van ze? Verlang je ernaar dat ze groeien in genade, groeien in geloof? Groeien in reinheid, groeien in heiligheid? En jeugdleiders, jullie hebben een nacht met die gasten doorgebracht. Hou je van die gasten? En als je naar ze kijkt, zie je dan dat je verlang je ernaar dat ze groeien, dat ze Jezus leren kennen en Jezus leren volgen en Jezus leren verkondigen. Verlang je daarnaar? En kinderwerkers die hier zitten en die nog niet daarheen zijn gegaan. Hou je van die kinderen die aan je zijn toevertrouwd? En pastoraal werkers, als je met mensen in gesprek bent, hou je van deze mensen? Als je dat verlangen hebt dat ze opgebouwd worden en meer op Jezus gaan lijken, dan herken je misschien ook dat gevoel. Dat je zegt, ik zou je wel willen helpen, maar ik weet niet hoe. Ik zou wat willen tegen je willen zeggen, maar ik weet niet wat. Dat je zo vaak bij jezelf denkt, ja, er moet hier ergens goud begraven liggen. Want het is een nieuwe schepping, maar de grond is zo hard. En ik kom er niet bij. Dat is waar de gaven voor zijn. Dat is waar de gaven voor zijn. Als je er niet meer bij kunt met je blote handen. Zie je, gaven kunnen explosief destructief zijn in verkeerde handen. Met verkeerde verlangens. Maar gaven kunnen explosief liefdevol zijn. Als ze gedreven worden door liefde. En door dit verlangen om Jezus zichtbaar te zien worden. In de levens van de mensen die aan jou zijn toevertrouwd. Dus dat is het eerste. Liefhebben. Dat is het eerste. Test je motieven. Het tweede wat we moeten doen als het gaat over het streven naar de gaven is erom vragen. Bidden. Paulus die zegt ergens, als iemand in tongen spreekt, laat hij bidden dat hij het ook mag uitleggen. Dus je mag er gewoon om vragen, weet je. Als je denkt dat je een bepaalde problemen hebt waar je niet doorheen komt. Jacobus die zegt, je hebt niet omdat je niet bidt. Als je denkt dat je een bepaalde gave nodig hebt voor een bepaald probleem in een bepaalde situatie, dan kan je er gewoon om vragen, hè. Gewoon net zo lang vragen tot je het hebt. Of dat God het op een andere manier oplost, maar blijf vragen. En als je niet weet hoe dat moet, nou, de eerste, de beste kleuter die je tegen het lijf loopt daar, vraag eraan, hoe doe je dat nou? Net zo lang doordrammen tot je het hebt. Kleuters weten dat over het algemeen veel beter dan wij volwassenen. Wij vragen het één keer, we rammelen een keer aan de brievenbus en als het niet open wordt gedaan, dan zijn we weer weg. Kinderen blijven vragen, net zolang tot ze het hebben. Leer daarvan, vragen. Gewoon vragen, net zolang tot je het hebt. Of dat God het op een andere manier oplost en de grond openbreekt. Oké, dus liefhebben, bidden en dan? Nou, hoe kom je normaal gesproken achter of dat je een bepaalde natuurlijke gave hebt? Door het gewoon te gaan doen. Door het gewoon te proberen. Dus wanneer je je motief hebt getest, ben je dan bereid om te bidden? Elke keer als je je medegelovigen gaat ontmoeten in de samenkomst, maar ook bij de kring en ook bij de jeugd en ook bij de zondagsschool, ben je bereid om dan te bidden, Heer, Heilige Geest, geef me een woord van wijsheid. Geef me een woord van openbaring. Geef me een woord van kennis. Geef me open ogen voor degene die verdrietig is. Open oren voor degene die verbitterd is. Een open mond voor degene die bemoediging nodig heeft. En het dan gewoon te doen. Gewoon op zo iemand af te stappen en te vragen, hey, hoe gaat het nu echt met je? Klopt het dat je boos bent? Klopt het dat je verdrietig bent? Dat je teleurgesteld bent? Hoe gaat het met je struggles? Waar loop je tegenaan? Mag ik voor je bidden? Misschien dat je zegt, ja, maar ik heb niks te geven, joh. Wat heb ik nou te geven? Ik ben niet zo geïnteresseerd in wat jij te geven hebt. Dat is juist het hele punt. Ik ben geïnteresseerd in wat God te geven heeft door jou heen aan die ander. God heeft iets te geven door jou heen aan die ander. 1 Korinthe 12, vers 7, wat we net gelezen hebben. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dus stop ermee met jezelf te vertellen dat je niks te bieden hebt. Dat klopt wel, maar is niet zo relevant. God heeft iets te geven aan die ander door jou heen. Dat wil die ander niet missen, maar dat wil jij ook niet missen. Jullie kunnen allebei bemoedigd worden in dat geweldige proces. Als je tenminste de moed hebt om naar het open water te gaan en je zeil te hijsen. Zou het kunnen zijn dat de reden waarom we soms zo weinig merken van die gaven van de geest, denken weinig te merken van die gaven van de geest, is omdat we ons zo zelden in situaties bevinden waarop we het daadwerkelijk nodig hebben? Zou het kunnen zijn dat het daarmee te maken heeft dat we liever veilig in de haven blijven, niet te ver van de wal? En daar in die haven kun je best wel prima gaventestjes doen, hè? Zo'n lijstje invullen en onderaan de streep ontdekken wat je eigenlijk toch al wist. Ik zou een wat meer pragmatische manier willen voorstellen. Kijk niet naar binnen. Wat zijn mijn gaven? Kijk naar buiten. Waar is de nood? Want zoveel noden, zoveel gaven. Waar is de nood? En dan gewoon je hand aan de ploeg slaan. Gewoon doen wat je hand te doen vindt om te doen. Is iemand ziek? Vraag aan die persoon, mag ik bidden voor genezing? En als het niet gebeurt, oké, dan heb jij wel je zeil gehezen. En als iemand tekort heeft, financieel of wat voor vorm dan ook, heb gewoon de moed en betaal eens gewoon voor een maand lang zo'n persoon zijn vaste lasten. Als iemand financieel tekort komt. En misschien merk je wel bij jezelf een enorme blijmoedigheid. Omdat God je een gave van vrijgevigheid heeft gegeven op dat moment. Dat is een gave, hè? Of misschien dat je merkt dat iemand eenzaam is. Neem gewoon de tijd om daar gewoon elke week eens een uurtje langs te gaan. En misschien merk je wel dat je dat ontzettend veel blijmoedigheid geeft. Of misschien dat je denkt een bepaald woord voor iemand te hebben. Heb gewoon de moed om dat tegen zo'n persoon te zeggen. En dan niet zo van, zo spreekt de Heer, hè? Dat kan een beetje intimiderend zijn. En bovendien, je zou ernaast kunnen zitten. Maar gewoon zo, zou het kunnen zijn dat. En als het een woord van de Heer is, dan zal God het echt wel bevestigen op een andere manier. Maar jullie worden beide gezegend in dat proces. Maar zie je dat heel veel van die gaven niet per se te maken hebben met wat hier gebeurt op het podium tijdens de samenkomst. De meeste van die gaven hebben te maken met wat er bij de huiskringen gebeurt, bij de jeugd. En straks daar, bij de koffie, met een kop koffie in je hand. In die één-op-één gesprekken. Dat is waar die gaven mogen bloeien, mogen groeien. Dat is waar de gaven zichtbaar mogen worden. Dat is elkanderen, mensen. We hebben onze mond hier vaak vol over elkanderen, weet je wel. Maar laten we dat doen door de kracht van de Heilige Geest. Elkaar opbouwen in de kracht van de Heilige Geest. Met elkaar. Want we zijn niet hetzelfde. Dat is juist de reden dat we één kunnen zijn. Dus wat je niet moet doen, is jaloers zijn op andermans gaven. Dat je bij jezelf denkt, ja, dat zou ik eigenlijk ook moeten hebben. En wat je ook niet moet doen, is jouw eigen gaven absoluut maken. Iedereen zou in tongen moeten spreken. Iedereen die zou moeten profiteren. Iedereen zou de gaven van onderscheiding moeten hebben. Nee, want God heeft iedereen in het lichaam zijn eigen plaats gegeven. Niet jaloers zijn en niet absoluut maken. Ik ben nog steeds elke morgen blij als ik 's morgens in de spiegel kijk. Dat ik denk, gelukkig, alles zit nog op zijn plek. Ik moet zeggen dat de opwinding er een beetje af is na al die jaren. Maar ik ben wel blij dat het gewoon nog functioneert zoals het moet. En ik ben al helemaal blij dat ik niet 's morgens in de spiegel kijk en dat ik helemaal oor geworden ben of zo, zoals Paulus hier zegt. Ken je dat spelletje? Wat kinderen vaak doen, zo'n papiertje met van die stipjes, met van die cijfertjes erbij. En dan moet je de cijfertjes volgen en al die stipjes met elkaar verbinden. Eerst zie je helemaal niet wat het is. Maar als je al de lijntjes met elkaar verbonden hebt, dan zie je opeens, hey, verdraaid, een olifant. Ken je dat? Jullie zijn de stipjes. Maak je geen illusie. Je bent een stipje. En er wordt ons nog wel eens gevraagd, wat zijn we nou eigenlijk voor gemeente? Het is niet aan ons om te bepalen wat voor soort gemeente wij zijn. God geeft ons stipjes. En ik zie soms nog niet zo scherp wat de totale figuur, hoe dat eruit komt te zien. Maar God geeft ons stipjes. En de vraag is, wil jij je laten verbinden aan de andere stipjes? In het lichaam. Zodat langzaam maar zeker er een patroon ontstaat. Ogen, oren, neus, mond, handen, voeten. Zodat wanneer al die stipjes aan elkaar verbonden zijn, de vader naar het patroon kijkt en zegt, wauw, het lichaam van mijn zoon. Wil jij je laten verbinden in het lichaam? Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten. Maar dat u ons uw geest heeft gegeven. En uw geest waait waarheen hij wil. En zolang hij wil. En zoveel hij wil. Vader, wij willen beschikbaar zijn, Heer. Wij willen doen wat er in uw woord staat. En naar open water gaan. En ons zeil hijsen. Zodat als het gaat waaien, we erbij zijn. Heer, bewaar ons ervoor dat we zelf gaan blazen in ons zeil. Bewaar ons ervoor dat we gaan pronken met datgene wat u ons geeft. Want daar is het niet voor bedoeld. Het is bedoeld om de ander op te bouwen. Maar ik bid u wel dat we hongerig en verlangend zullen zijn. Vader, en bewerk liefde in ons hart. Voor diegene die we net in de ogen hebben aangekeken. Als we bij onszelf merken dat we zo graag meer zouden willen betekenen. Meer zouden willen doen in het leven van die persoon. Dat we zo graag wat zouden willen doen, maar we weten niet wat. Dat we zo graag wat zouden willen zeggen, maar we weten niet wat. Dat we weten dat hier goud begraven moet liggen, omdat het een nieuwe schepping is, maar we er niet bij kunnen. Omdat de grond zo hard is. God, geef ons dynamis. Geef ons het werk van uw geest. Doe alsjeblieft in deze gemeente wat alleen u doen kunt. En ik bid u voor deze mensen, dat ze als stipjes zich zullen laten verbinden aan de rest. Zodat uw lichaam kan functioneren. Dat geen van de gaven absoluut gemaakt wordt. Dat we niet jaloers zullen zijn op elkaar, maar elkaar zullen waarderen, hoog zullen achten. Zodat langzaam maar zeker de contouren van uw lichaam zichtbaar worden. Heer, bouw uw gemeente. Wij verlangen ernaar om in deze hof te werken, in deze tuin te werken, met het gereedschap wat u ons aanbiedt. We zijn moe van, Heer, om met onze eigen blote handen te werken, te graven, te ploeteren. Geef u ons hetgene wat nodig is en maak ons ontvankelijk, Heer. Heer, we danken u voor wie u bent. We danken u voor dit weekend. We danken u dat u God bent. Dank u dat we u kunnen zeggen, u bent Heer. Wees Heer, wees koning in ons midden. Amen.